wil wat inzoomen op een aantal posities. Onder andere Renewy, de afvalverwerker, waar er een bot op is gekomen een maand geleden. En die verworpen is. En hoe nu verder met Renewy? We staan stil bij Nationale Nederlanden, maar sowieso even de verzekeringssector. De Woekerpolis-affaire van een maand geleden. De uitspraak van het Hoge Rechtshof. Of van de Hoge Raad, moet ik zeggen.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Nou mooi, goedemorgen Mark. Derde podcast van het jaar, Puur en Persoonlijk van Ambassador Vermogensbeheer. We hebben wat dat betreft een turbulente periode achter de rug. Dus een mooi moment om een podcast op te nemen. We staan even stil bij de derde kwartaalcijfers. We gaan natuurlijk inzoomen op de onrust in de maand oktober. Hoe gaan we verder met bij de zeg maar centrale banken? Zijn we klaar met de renteverhogingen? Ja of de nee? Hoe zie jij dat? Ik wil wat inzoomen op een aantal posities. Onder andere Renewy, de afvalverwerker, waar er een bot op is gekomen een maand geleden. En die verworpen is. En hoe nu verder met Renewy? We staan stil bij Nationale Nederlanden, maar sowieso even de verzekeringssector. De Woekerpolis-affaire van een maand geleden. De uitspraak van het Hoge Rechtshof. Of van de Hoge Raad, moet ik zeggen. En ik wil wat verder weten over Teck Resources, de mijnbouwer uit Canada. Dus, derde kwartaal. Volgens mij best redelijk verlopen. Waarom zijn wij met value er redelijk doorheen gekomen in het derde kwartaal?
Nou, wat je zelf ook al aangeeft, dat is dat de cijfer deze zomer van de bedrijven en portefeuille eigenlijk overwegend in lijn met de verwachtingen waren. Cijfers waren niet slecht en heel veel bedrijven voldeden eigenlijk aan de verwachtingen. Ja, en voor de rest denk ik dat ook heel erg geholpen heeft dat we een vrij zware allocatie hebben naar de energiesector. En de energiesector die profiteert toch van de hogere olie- en gasprijzen die we momenteel zien.
Ja, nou dan denk even aan de positie als Shell, Total Energies. We hebben er nog een paar wat kleinere spelers. Maar Shell in ieder geval ook na al behoorlijk wat jaren eindelijk weer eens boven de 30 euro uitgekomen. Hoe zie jij de vooruitzichten voor Shell? En daar is natuurlijk behoorlijk wat gaande met een nieuwe CEO die wat minder groene bril op heeft. Een beetje understatement. Is erg
nou, dat klopt. Dat is een koerswijziging die je eigenlijk ziet bij Shell. Althans, wat ze eigenlijk van plan waren was om in eerste instantie om de productie van olie en gas, om dat ieder jaar iets te laten teruglopen, zeg maar met 1-2%. Maar de verandering is nu toch wel dat ze in ieder geval willen dat de olie- en gasproductie op peil blijft de komende jaren, komende decennia. En wat je eigenlijk ook gewoon ziet is dat, en dat speelt niet alleen bij Shell, maar dat er dus de oliemeesters gewoon heel zwaar inzetten op het op peil houden van die productie van olie en gas. En dat zie je nu ook doorkomen met een aantal hele grote fusies en overnames in de Amerikaanse oliesector. Ja, dat is toch wel eigenlijk de enige manier om nog flink te groeien is toch gewoon door een concurrent over te nemen.
Ja, want er wordt eigenlijk weinig geïnvesteerd in nieuwe velden, onderzoek.
Ja, klopt.
En men is meer genegen om de concurrent over te nemen.
Ja, dat is ook gemakkelijker. Want als je een nieuw veld wil exploiteren, ja, dan ben je vaak vele jaren bezig voordat je een veld in productie is. En als je een concurrent overneemt, dan weet je dus op welke productie en welke voorraden je kunt terugvallen. Dus dat is eigenlijk een gemakkelijkere oplossing. En ja, je ziet dus gewoon dat er een hele forse consolidatie in die sector.
Maar het is nu erg geconcentreerd op Amerika. Verwacht je eigenlijk ook dat er op een gegeven moment naar Europa wordt gekeken? Of wat dat betreft, de overheden in Europa zijn niet zo heel erg vriendelijk voor olie- en gasbedrijven?
Nee, dat klopt. Nu is het wel zo dat in Amerika is op dit moment wordt met name is er heel veel interesse voor die schaliegas- en schalieolievelden. Die hebben we hier in Europa niet. Althans, we hebben wel die velden, maar die exploiteren we niet. Ik denk dat fusies en overnames in Europa wat lastiger liggen, omdat alle landen toch op een eigen manier met de olie- en gassector omgaan. En dat maakt het toch wel wat lastiger om die deals te doen. Vooral ook omdat je niet weet waar je als bedrijf aan toe bent. Ik bedoel, de fiscale regels veranderen nogal eens. En dat maakt het natuurlijk wel moeilijk om bepaalde deals te doen. Maar qua waardering en als je gewoon ook kijkt naar ook de kwaliteit van de bedrijven, zou dat helemaal niet zo gek zijn als er toch vroeg of laat toch ook in Europa wel wat overnames en fusies gaan komen.
Ja, nou, we hebben in ieder geval wel weer wat positief nieuws. Tenminste, als je dat kan noemen. In Engeland volgens mij staan ze ook wel wat meer open dat er weer geboord kan worden, ook in de Noordzee. Zelfs de Nederlandse overheid is bezig om dat verder te verkennen en om toestemming te geven. Dus.
Maar het is ook heel vreemd als dat niet zou kunnen. Want als je ook ziet welke deals bijvoorbeeld de Europese Unie afsluit met landen als Qatar, maar ook met Azerbeidzjan voor de levering van LNG. Ja, dat maakt je wel heel kwetsbaar. We hebben dat gezien met de afhankelijkheid van Rusland voor onze gasleveringen. Ja, als je het dicht bij huis hebt en dan kun je op een vrij schone manier in je eigen gas- en olieproductie voorzien, dat voor een groot deel. Dus waarom zou je dat niet doen? Ja. Waarom zou je dat bij dat soort landen neerleggen?
Nou, het is in ieder geval een sector die dit jaar gewoon goed presteert. Een andere sector die eigenlijk heel matig presteert, gewoon sterker nog zwak presteert, is de verzekeringssector. Ik gaf het net al aan. Vorige maand een uitspraak geweest omtrent de Woekerpolis-affaire. Daar is behoorlijk wat impact geweest op koersen als ASR. Met nog bijna 15% onderuit, 20% onderuit in Nationale Nederlanden. Wij hebben eigenlijk van de onrust gebruik gemaakt om posities te verzwaren.
Ja.
Hoe zie jij deze affaire, zeg maar, voor de verzekeraars?
Nou, het is een vervelende en slepende kwestie. Speelt eigenlijk al vrij lang. Het heeft ermee te maken dat verzekeraars, zeg maar, in de jaren 80, 90. Levensverzekeringen hebben verkocht, vaak ook met een beleggingselement. En waarbij eigenlijk onvoldoende zicht is gegeven op de kosten en ook te optimistische rendementen zijn voorgeschoteld. En er zijn diverse uitspraken van rechters geweest. De meeste verzekeraars hebben ook al schikkingen getroffen met met een deel van hun klanten. En eigenlijk de laatste uitspraken waren eigenlijk altijd wel in het voordeel van de verzekeraars. En daarom was de laatste uitspraak van het Hof van Beroep in Rotterdam, die kwam toch een beetje rauw, viel het op het dak van de beleggers en ook van de verzekeringsmaatschappijen, denk ik. Omdat die dus eigenlijk zeiden van, dat verzekeraars betere informatie hadden moeten
geven.
Verschaffen.
Ja. Maar nu, om het er heel even plat te slaan, hè, we gaan naar koersen die 2 miljard aan beurswaarde verliezen. Ik zie een NN van zeg maar 10 miljard beurswaarde terugkelderen richting 8 miljard. Dat genereert op jaarbasis 1,8 miljard cash. Stel dat je een getal aan zou moeten hangen aan die schade en over welke termijn. Dat is even de houvast die ik even de luisteraar wil geven.
Nou ja, ik denk dat het. Kijk, de daling van de beurskoers was in mijn optiek disproportioneel. Maar wat natuurlijk gewoon heel vervelend is, is dat je zeker tot medio volgend jaar moet wachten voordat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Ja. Dus die onzekerheid blijft dan boven de koers hangen. En het is heel lastig om daar een getal op te plakken. Ik denk die hele hoge bedragen waar natuurlijk partijen als Stichting Woekerpolis en mee komt aanzetten. Ja, dat lijkt me gewoon niet realistisch. Ook omdat de meeste mensen hebben helemaal niet zulke grote polissen afgesloten. En ook al heel veel mensen met wie er een deal is geweest. Ja. Er zijn mensen overleden, er zijn mensen die niet eens weten dat ze zo'n polis hebben. Kortom, ik denk als je al een bedrag erop moet plakken, dat je dat snel moet denken aan 1, 2, 3 euro per aandeel. En dan staan ongeveer 300 miljoen aandelen uit bij NN Groep. Dus zeg 300, 600, 900 miljoen euro. En het is natuurlijk vervelend als je dat moet betalen. Maar ik denk dat de NN Groep dat prima kan betalen uit de cash die ze op de balans hebben staan. En ook uit de cashflow generatie die ze jaarlijks hebben.
Maar verwacht je impact op het dividend? Hè? Afgelopen jaar 2,90 euro. Nou, op een huidige koers is dat bijna 10% dividendrendement. Dan kopen ze ook nog voor 250 miljoen aandelen in. Dus dan praat je over ongeveer 3% van de uitstaande aandelen. Zouden ze dat eventueel kunnen terugschroeven of verwacht je eigenlijk helemaal niets van NN?
Nou ja, dat kun je altijd terugschroeven, maar ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Ik denk dat ze gewoon door kunnen gaan met het jaarlijks verhogen van dividend. En er is in beginsel ook ruimte voor de inkoop van eigen aandelen. Maar natuurlijk, als je in één keer een miljard euro op tafel moet leggen, dat is overigens ook nog de vraag of dat zomaar in één keer betaald moet worden. Want het is nog best wel lastig om dat goed af te wikkelen, omdat je niet alle klanten hebben dezelfde producten afgenomen. Iedere klant heeft ook weer een eigen situatie. Dus kortom, het is nog niet zo gemakkelijk om zomaar met een generieke settlement of met een generieke uitspraak om dan dit af te wikkelen.
Ja. Er speelt ook wel weer wat meer natuurlijk in die sector. Consolidatie. We hebben natuurlijk Aegon Nederland, is verkocht aan ASR. We hebben zelf een Engelse positie, Aviva. Aviva eigenlijk ook dit jaar qua koersperformance teleurstellend, terwijl de dividendrendementen eigenlijk allemaal uitstekend zijn. Ook inkoop eigen aandelenprogramma's. Je zit bij die verzekeraars allemaal rond de 6 keer de winst. Terwijl als je in de historie en je zou 9 of 10 keer staan, ja, dat zegt al genoeg wat betreft de upside van deze naam. Aviv wordt genoemd als prooi voor Allianz. Kan je daarin vinden? Past het in het beleid?
Het zou op zich wel kunnen, want het is wel een mooi moment om iets te doen met Aviva. Nu is Aviva overigens wel een hele grote verzekeraar, dus je moet wel een behoorlijke oorlogskas meenemen om Aviva over te nemen. Maar ze hebben de afgelopen jaren een flinke strategiewijziging doorgevoerd. Zijn zich gaan richten op de kernmarkten waarin ze goed zijn. Dat is dus het Verenigd Koninkrijk en Ierland, levensverzekering en schadeverzekering. En daarnaast zijn ze ook actief in Canada. En je zou die drie onderdelen, die zou je in principe prima kunnen opsplitsen. Dus er werden ook in dit geval over drie verzekeraars genoemd. Ik denk dat Allianz alleen niet zal lukken. Of ze moeten uiteindelijk vervolgens weer een aantal onderdelen afstoten. Omdat Allianz en Aviva, dat zijn de nummer 1 en nummer 2 in de Britse verzekeringsmarkt. Dus dat is misschien een niet te grote consolidatie dan in die markt.
Oké. En als we even stilstaan bij de maand oktober. En laat ik meteen ook het bruggetje maken naar de centrale banken. We hebben in september natuurlijk de ECB met een renteverhoging gehad naar 4%, ja. De korte rente. 10 renteverhogingen verder in een kort tijdsbestek. Dat heeft de markt allemaal moeten absorberen. Zowel de aandelenmarkt, obligatiemarkt, maar ook de vastgoedmarkt. Dus wat dat betreft de felste rentestijging ooit. Maand oktober, had het nou te maken met de renteonrust of heeft het te maken met de Midden-Oosten-onrust in jouw optiek?
Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Uiteindelijk heeft de rente per saldo niet zoveel gedaan in oktober. Het militaire conflict tussen Israël en Hamas heeft denk ik geen goed gedaan aan het sentiment. Maar
jij zegt rente heeft niet zoveel impact gehad. Maar we hebben de afgelopen weken wel in Amerika een 10-jaars rente gezien die ongeveer 0,6% is gestegen in een paar weken tijd. En de 5% heeft aangetikt. Ja, dus een 10-jaars rente die zich bijna helemaal, er zat steeds een behoorlijk gat tussen de lange en de korte rente. Maar die is wat dat betreft wel grotendeels gedicht. En je hebt dus wel een alternatief.
Ja. Nu is het wel zo dat de situatie in Amerika toch iets anders is dan in Europa. Dat klopt dat daar in een vrij korte tijd, en dat met name in september geweest, dat die lange rente in Amerika erg hard is opgelopen. Daar zie je inderdaad al dat die rente die Ze zit op 5%, dus dat is voor de beleggers gewoon een mooi alternatief. Maar in Europa zit het natuurlijk op veel lagere niveaus. En we hebben natuurlijk ook in Europa onderscheid tussen de verschillende EU-lidstaten en ook de lidstaten van de Europese of de Europese landen die geen lid zijn van de Europese Unie. En daar zie je best wel grote verschillen tussen. Ook omdat natuurlijk de kredietwaardigheid van het ene land niet te vergelijken valt met de kredietwaardigheid van het andere land. Dus de situatie in Amerika is zeker anders. In Europa zie je overigens ook wel, met name in september, dat die lange rente wat is opgelopen. Maar daar vind ik het eigenlijk nog iets te vroeg om te zeggen van dat de rente echt al, of dat obligaties echt al een alternatief zijn. Aan de andere kant, voor mensen die gewoon defensief beleggen, ja, dan is het zeker wel zaak om op dit moment gewoon obligaties in je portefeuille op te nemen. Weliswaar met een korte looptijd, omdat het risico dat de lange rente ook een keer gaat oplopen, zeker met deze overheidstekorten, is niet...
We zitten in een kapitaalintensieve periode. Hè? En even voor de luisteraar terug naar korte rente Europa, 4%.
Ja.
Nou, toch een beetje de verwachting dat we het einde in zicht is. Dus dat zou ook een stuk relief kunnen geven in de aandelenmarkt, ook in de obligatiemarkt. Maar aan de andere kant, de lange rente wordt bepaald door vraag en aanbod. Nou, die heeft wel een opmars gemaakt van 2,6 richting de 3,2%. Nou, is het net de vraag of we dat net zoals in Amerika gaan zien, dat die ook richting de 4% kruipt. Hè? Dus dat kort en lang dichter bij elkaar komen. Dat zou wel betekenen dat er echt een ander alternatief is. Dus,
absoluut, absoluut. En wat verschil eigenlijk ook tussen Europa en Amerika is dat in Europa de economische groei ongeveer 0% is. We hebben natuurlijk gewoon veel meer last van de oorlog in Oekraïne. We hebben hier veel hogere energieprijzen. In Amerika heb je, het zit gewoon wat verder af geografisch van Oekraïne. De Amerikanen kunnen bogen op veel goedkopere energieprijzen. En dat moeten we ook niet onderschatten. En Amerika heeft... De overheid is wel enorm aan het stimuleren. Als je ook gewoon ziet hoe snel die overheidsschuld is toegenomen. In een korte tijd, zeg maar van 26.000 miljard dollar naar ongeveer 32.000 miljard dollar. En het einde is nog steeds niet in zicht. Ja, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op de economische groei. Maar ik denk wel dat per saldo de renteverhoging voor nu een heel eind gedaan zijn. Nog een beetje gevaarlijk, want later deze week komt de Fed nog bijeen. En het zou nog kunnen, maar ik denk het niet, dat ze de rente nog één keer gaan verhogen. Wat ze wel in de zomer hebben laten doorschemeren dat dat nog zou kunnen. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen, ook omdat de economische groei in Amerika toch ook wel een beetje... opgeklopt is, hè, vanwege met name ook die overheidsinvesteringen. En ik denk dus wat dat betreft, ja, je moet ook eens even kijken naar wat de impact is nu van de renteverhoging die je doorgevoerd hebt. En dat gaat toch altijd met een enige vertraging, zeg maar 12 tot 18 maanden.
Nou ja, in Europa zien we hem sowieso, want PMI-cijfers, inkoopmanagersindex-cijfers, laten toch op dit moment een krimp zien. Dus ja. Wat dat betreft begint het allemaal wel zijn effecten te resulteren. En als ik nu gewoon kijk, even het conflict Midden-Oosten. Het geeft misschien op dit moment een bepaalde voorzichtigheid. Mensen aan de zijlijn staan. De markt hebben het echt in de breedte slecht gedaan. Dus wat dat betreft een hele teleurstellende aandelenmaand. Wereldwijd eigenlijk.
Ja, ja.
We zitten nu in een derde kwartaalcijferseizoen. Over het algemeen eigenlijk helemaal geen slechte cijfers.
Nee.
Kijk, en wat wij dus nu ook doen met die correcties die we zien. Want je ziet in de small midcap markt echt correcties van 10-20% in de maand tijd. Dat we wel rustig gaan doorbouwen zijn. En misschien kan jij daardoor ook een toelichting op geven waarom wij deze koersen ook gewoon gebruiken om...
Je moet natuurlijk ook je boodschappenlijstje klaar hebben staan. En je moet kopen op het moment dat anderen eigenlijk al dan niet geforceerd van hun effecten af willen.
Maar is het geforceerd?
Nou,
zien mensen het gewoon heel zwart?
Nee, maar wat je ook gewoon hebt, is dat er door die sterk gestegen rente, wat we de laatste kwartalen hebben gezien, dat natuurlijk voor veel partijen het ook veel lastiger gaat worden om financiering rond te krijgen. In de hoek van de private equity is veel moeilijker om een exit te maken, dus om een bedrijf naar de beurs te brengen en om zo dus voor liquiditeit te zorgen. Dus dan moet je toch ergens anders vandaan halen en dan ga je dat voor een deel halen uit de aandelenmarkten die toch per saldo redelijk liquide zijn. En dat is denk ik ook een reden dat meespeelt. De hogere rentestanden, met name voor de internationale investeerders, en dat zijn vooral dollargerichte investeerders, ja, die schuiven gewoon een veel groter deel van hun portefeuille naar obligaties toe, omdat je daar al op 10-jarige Amerikaanse staatslening 5% kunt maken. En dat zijn allemaal factoren die natuurlijk geen goed aan doen aan de aandelenmarkten op dit moment.
Op M&A-gebied, fusies en overnames. We kregen vorige maand een bod op Renewy. Die is vorige week afgeketst, terwijl ze toen al ook nog een hoger bod hebben gedaan. Maar het management wil nog ineens aan tafel gaan met de Australische partij. Hoe gaan wij om met deze positie?
Nou ja, Renewy, dat is de bekende Nederlandse afvalverwerker en recyclingsbedrijf. Iedereen kent ze natuurlijk wel van die vrachtwagen die door de straten rijden. Die koers is eigenlijk het laatste jaar gewoon gedaald van 8 pond naar ongeveer 5 pond. We hebben ze in die daling gekocht. Ja, en dan zie je dat er dan een partij komt, een wat opportunistische partij uit Australië, die nogal een stevige reputatie hebben van overnames doen en dan echt heel fors in de kosten snijden. Dus die doen dan een bod van 8 pond. En Renewy heeft begin oktober nog een Capital Markets Day gehad, waarin ze eigenlijk hebben aangegeven wat een beetje hun plannen zijn om met name ook de marges te verbeteren. Ze gaan ook weer dividend uitkeren, hè, dan een tijdje uitgezet, ook omdat ze een aantal investeringen moesten doen. En ze gaan ook nog wat activiteit in het Verenigd Koninkrijk proberen te verkopen. Dat zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Ja, dus er zijn best wel wat stappen die ze gezet hebben om ook standalone richting de 8 pond te gaan. Ik denk niet dat dat een hele gekke koers zou zijn, gegeven ook de aard van het bedrijf.
Ja, de investeringen die ze gedaan hebben.
Ja, en ook gewoon, het aandeel is gewoon goedkoop. En ook op een prijs van 8 pond is nog steeds goedkoop. Veel goedkoper dan deals die je wel eens in deze sector ziet. Dus ik denk want bot was 7,75 pond. En het is dan indicatief, zou het er nog over 18 gesproken zijn. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat er een nieuwe dat heeft afgehouden. Is aan de ene kant natuurlijk jammer, omdat als je een mooi bod had gekregen. Ik had eigenlijk wel een beetje hoop dat we richting de 9 pond zouden kunnen gaan, of iets meer nog. Dan maak je gewoon liquiditeit in de portefeuille. Maar er is op zich niet zoveel mis met deze positie. Dus we zijn op zich ook tevreden om het in de portefeuille te houden. En ik denk dat het gewoon uitstekende middellange termijn perspectieven heeft. En dat als ze het plan wat ze bij de Capital Markets Day besproken hebben, gewoon goed uitvoeren. Nou, dan moeten ze zeker ook dat soort koersen zelfstandig kunnen halen.
Precies, oké. Nou, we wachten rustig af. Wij zijn in ieder geval met onze liquiditeiten druk bezig om posities te verzwaren. Hè, zoals NN, maar ook recentelijk Tech Resources. Even bij stilstaan, koers ook wat teruggevallen van rond de 42 Canadese dollar richting 35. Eigenlijk een speler met ontzettend sterke posities op koper en nikkel. Ook afgelopen jaar al een paar keer benaderd door Glencore, grote mijnbouwer. Ja. Dus wat dat betreft, de assets die Tech Resources heeft, die zijn gewoon interessant. Voor ons ook natuurlijk een mooi niveau om de positie verder uit te breiden.
Ja,
hoe zie jij voor de rest de toekomst?
Nou ja, het is nog wel leuk om te vertellen dat we deze positie in het derde kwartaal in portefeuille hebben genomen. En dat die toen in korte tijd richting de $48 is gelopen. We hebben toen verkocht.
En het derde kwartaal vorig jaar? Toen was dat niet het afgelopen kwartaal?
Want nee, en we hebben net het vrij kort daarna, want die koers die viel eigenlijk heel snel weer terug. En we hebben het weer opnieuw kunnen oppikken. En daar speelt eigenlijk het nodige. En wat eigenlijk bij Tech Resources speelt, is dat ze zijn groot op het gebied van koper, ze hebben zinkactiviteiten en ze hebben nog wat kolenactiviteiten. Ook al op dit moment ook lucratief, prijzen zijn goed en er wordt gewoon veel geld verdiend. En ze zijn aan het kijken hoe ze dat op de een of andere manier kunnen splitsen. En ze hebben zelf een splitsingsvoorstel gedaan, maar daar zijn aandeelhouders niet mee akkoord gegaan. En er wordt nu gekeken van ja, hoe ze op de een of andere manier nog van die kolenactiviteiten, ja, hoe ze dat eigenlijk daarvan af kunnen komen of dat kunnen verkopen. Of dat ze dat misschien ja, de bestaande aandeelhouders van Tech Resources een aandeel in zeg maar, de metalen die nodig zijn voor de energietransitie en in de kolenactiviteiten kunnen geven. We zijn wel benieuwd hoe dat gaat opgelost worden, maar
En betekent dat dat je dan dat zij eigenlijk het bedrijf een groener profiel willen geven? Dat ze van de steenkolenactiviteiten af willen?
Ja,
dat of willen ze het gewoon naast houden?
Nou ja, ze willen natuurlijk een wat groener profiel, maar ze willen eigenlijk ook wel het geld wat in die kolenactiviteiten zit en wat er verdiend wordt. En dat is gewoon een heel lucratieve business. Dus ze hebben dat geld ook nodig om hun kopermijnen en hun projecten voor de komende jaren, om dat ja, te financieren. Dus Ik denk dat dat waarschijnlijk een strategische investeerder wordt gezocht en dat daarnaast aandeelhouders van Tech Resources een belang zullen houden in de, ja, de groene metalen, zal ik maar zeggen, en in de kolenactiviteiten. Maar goed, waarschijnlijk zullen we daar tegen het einde van het jaar meer over horen. Los daarvan is de waardering van dit bedrijf gewoon niet erg hoog. Heeft natuurlijk de laatste tijd wel wat last gehad van het feit dat de prijzen voor koper wat onder druk staan. Want ondanks dat koper een hele belangrijke rol zal spelen bij de energietransitie, is koper natuurlijk ook van belang vooral voor vastgoed en infra. En ja, met name de problemen in de Chinese vastgoedmarkt, die raken op dit moment de kopermarkt vrij.
Ja, dat zie je sowieso wel, hè? De grondstoffenspelers het zwaar hebben. Kijk even naar AMG, een positie van ons, maar ook Anglo-American. Wat dat betreft eigenlijk in 3 maanden tijd. Of het vanuit een recessieangst is, vanuit zeg maar teleurstellende groeicijfers vanuit China. Dat die koersen flink zijn afgekomen.
Nou ja, dat heeft te maken met China, maar het heeft ook te maken met toch ook wel operationele problemen bij heel veel mijnbouwers. Hè. Die hebben dan toch dat productie stilvalt door om de een of andere reden, of dat er zich incidenten hebben voorgedaan, of dat het op zeg maar dat hun investerings of zeg maar hun ontwikkelingsprojecten, dat die niet snel genoeg doorkomen. Dus je ziet in de hele mijnbouwsector dat er eigenlijk best wel een hoop issues zijn. En daarnaast heb je ook nog wat issues op het gebied van, nou ja, bijvoorbeeld bij lithium. Hè, dan bijvoorbeeld dat Cilia aangeeft van we willen eigenlijk wel een veel groter deel van de revenue van die lithium mijnbouw ja, in eigen zak stoppen. En dat zijn wel een aantal factoren die denk ik op dit moment behoorlijk drukken op de koersen van die mijnbouwers.
Ja, maar aan de andere kant geeft dat juist ook je, dus je lange termijn perspectieven nemen eigenlijk worden alleen maar beter.
Ja, absoluut. Dus,
en ik denk ook dat het met grondstoffenspelers dat je anticyclisch moet opereren. Dus op het moment dat het minder gaat, en je ziet het wat dat betreft altijd wel een stukje overdrijving, zowel naar beneden als naar boven toe. Maar met grondstoffenspelers merk je dat heel erg. En vanuit de energietransitie blijft het een belangrijk thema in onze portefeuilles. Dus hè, naast Anglo, AMG, hè, en nu dan positie verzwaard in Tech Resources. Nog heel even stilstaan bij de financials. We hadden vorige week Northwest. Ja, cijfers gingen eigenlijk onderuit.
Ja,
terwijl als je kijkt op een waarderingsbasis, op dit moment sta je 4-5 keer de winst handelen.
Ja, dat, maar je ziet dat ook, de financiële sector in de breedte is weinig populair. Britse aandelen zijn ook weinig populair. Wat daar ook nog speelt is dat op dit moment zijn heel lang de grote Britse pensioenfondsen zijn, ja, investeerders geweest in Britse aandelen. Nou, dat blijven ze nog wel, maar ze zaten bijna alleen maar in Britse aandelen. En ze zijn ook een stuk aan het afbouwen ten gunste van internationale effecten. En dat drukt de koersen ook wel. Ja, bij de financials, ik denk dat, we zijn het misschien al vergeten, maar we hebben natuurlijk begin dit jaar de crisis gehad bij de regionale banken in Amerika. Ik denk dat er toch nog wel wat angst in de markt zit dat misschien dat ook wel nog een keer zou kunnen overslaan op onze eigen banken. Ik denk het over dat een ja, vreemd is om daar zo naar te kijken. Omdat, ja, neem bijvoorbeeld ABN AMRO. Dat is vooral natuurlijk toch gewoon een relatief simpele hypotheekbank. Ze hebben hun zakenbankactiviteiten verkocht. Ja, ik denk dat het risicoprofiel flink afgenomen is. Ja, ik denk wat dat betreft dat die financiële sector niet zo slecht voorstaat. En ja, bij verzekeraars, die, net als de banken, moeten ze natuurlijk die snelle rentestijgingen ook absorberen. Want ja, ze zijn natuurlijk grote investeerders. Dus het heeft natuurlijk een, zeg maar, op die obligatieportefeuilles die ze hebben. Ja, die hebben natuurlijk een flinke klappen gehad.
Maar denk jij dat de rentemarge, die rentemargeontwikkeling bij die banken, die is enorm verbeterd de afgelopen jaar. Ja. Maar denk je dat dat nu de korte rente op zijn einde zit en de vergoedingen op spaargeld toch wel steeds hoger worden? Dat je daar op een gegeven moment wel de piek hebt bereikt?
Ja, misschien wel. Zou dat misschien in Europa nog ietsje langer kunnen doorlopen? In het Verenigd Koninkrijk zijn natuurlijk die renteverhogingen zijn ook iets sneller gegaan. Bijvoorbeeld bij NatWest, die hebben een rentemarge van 2,94% in het derde kwartaal.
Dus als je dat vergelijkt met de ABN?
Nou, die zitten rond de 1,3-1,4%. En ING zit daar ook in die orde van grootte. Dus dat zijn natuurlijk
dus hele room for improvement voor de Nederlandse banken.
Ja, nou, dat gaat ook niet zo snel gebeuren. Denk dat ze naar dat soort niveaus gaan. Maar als je op dit niveau je rentemarges kunt houden. En als je slechte kredieten, als dat niet heel spectaculair toeneemt. En waarom zou dat eigenlijk ook? Dan denk ik dat die resultaten nog steeds prima zullen zijn de komende kwartalen. Wat je natuurlijk wel steeds hebt bij de banken, is dat de politiek natuurlijk graag de banken gebruikt voor hun eigen doelstellingen. En als het even kan dat de belastingen weer omhoog gaan, of dat ze dan minder dividend mogen uitkeren, of dat ze meer compensatie aan spaarders moeten geven. Is natuurlijk, ze zijn wel vaak de kop van Jut, maar ja, laat het zo zijn, op wat in van 5-6 keer de wind en met overkapitalisaties van ongeveer een derde van hun huidige marktkapitalisatie. Ja, dan is er wel heel veel pijn zitten in die koers.
Ja, je hebt voldoende margin of safety, om het maar zo te zeggen. Dus mooi dividendrendementen van rond de 7-8%. Bij verzekeraars zelfs rond de 9%. Dat is sowieso, hè, misschien. En we gaan nu toch naar het einde toe van deze podcast. Maar als je kijkt even naar onze portefeuille, de value portefeuille. De top 10 dividendspelers. Dan praat je allemaal over dividend yields van tussen de 7 en de 10%. En ja, dan is het altijd, mijn eerste vraag zou zijn, is dat sustainable? Is dat houdbaar? Volgens.
Ik denk het wel, want ik denk dat voor de verkeerde reden dat toch heel veel banken en verzekeraars in de uitverkoop zijn gegaan, want daar zitten dan de meeste hoge dividendbetalers tussen. Maar je hebt je ziet gewoon dat mensen die sectoren gewoon niet willen hebben. En dan, ja goed, dat is gewoon simpel, dan zakken gewoon de koers. Maar tot op heden zie je gewoon de dividenden doorkomen. Je ziet de inkoop van eigen aandelen gewoon doorgaan. Ja, en je kunt wel bang zijn voor een crisis die er misschien ooit een keer aankomt. Maar dat is denk ik geen goede leidraad bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
Nee. Als je even per saldo kijkt, de maand oktober, teleurstellende maand. Nou, wij maken er gebruik van. We zijn onze cashgelden aan het werk aan het zetten. We zijn nog niet naar vol beleg, maar we hebben wel onze verlanglijstjes klaarstaan.
Ja.
Heb je nog een tip voor de luisteraar?
Nou, we hebben hier vandaag al heel wat aandelen de revue laten passeren. Dus ik ga nu geen aandeel noemen. Maar ik zou toch wel willen meegeven van aan de luisteraar van hou er rekening mee dat de inflatie langere tijd hoog zal blijven. Dat ook de renteniveaus dat die niet snel zullen zakken. En dat we op dit moment in een periode zitten die toch wel redelijk wat gelijkenissen kent met de jaren 70. En de geschiedenis herhaalt zich niet, maar het rijmt wel. Een beetje slechte vertaling van een Engelse uitdrukking. En uiteindelijk, als je daar naar die periode terugkijkt, dan value aandelen het per saldo uiteindelijk niet slecht gedaan.
Oké. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Wij zijn er weer begin januari met de nieuwe podcast voor het nieuwe jaar.
Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.
en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.